In verwachting zijn is een hele belevenis. En de ouders die hier op de voorste rij zitten, die hebben het nog vers in het geheugen. En dat is een bijzondere tijd. Je ziet uit naar de dag van de geboorte van je baby. Alles wat daaraan vooraf gaat, staat in het teken van die verwachting. Voor de ouders is dat zo. Voor grootouders is dat ook vaak zo. Ik weet niet of ik het op deze plek al had verteld, maar Joke en ik hopen ook oma en opa te worden. Dus wij zijn ook een beetje in verwachting. Dus vandaar dat het ook voor ons weer wat actueler wordt, wat het allemaal betekent. Er worden echo's gemaakt. 20 weken echo komt eraan. Dat zijn allemaal hoogtepunten, hopen we, in de tijd dat je in verwachting bent. En met dat ik dat zeg, voelen we ook allemaal aan in verwachting zijn. Is ook spannend. Want er kan ook heel veel misgaan. En daar kennen we ook verhalen van. En misschien hebben we dat aan de lijve ervaren. Hoe moeilijk het ook kan zijn om in verwachting te zijn. Hoeveel zorg dat met zich meebrengt. En het is precies dat beeld dat Paulus gebruikt om ons iets te leren over uitkijken naar Jezus. Hij leert ons in Romeinen 8, wat we vanmorgen zo samen lezen. Hij leert ons om te midden van ook heel veel lijden, ook van heel veel wat moeilijk is en wat je wanhopig kan maken. Hij leert je om te midden van het alles je uit te strekken vol hoop naar de toekomst. Hij leert ons eigenlijk toekomstgericht leven. Vorige week ging het daar hier in de Plantagekerk ook over. Toen naar aanleiding van Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Ik hoop dat die woorden nog een beetje mee zijn gegaan als hier vorige week ook was. En Openbaring 21 vers 5. Hij die op de troon zat zei, alles maak ik nieuw. Alles maak ik nieuw. Dat is toekomst. Muziek. En daar voegen we vanmorgen weer woorden aan toe om ook in deze tijd van Advent met ons mee te dragen en ze in ons hart te koesteren. Zoals Maria dat ook eens deed met woorden die zij van de engelen had gehoord. Zij bewaarde deze woorden, die overwegende in haar hart. Ik hoop dat het ook gaat met die woorden die vandaag klinken, vooral vers 18. Dat Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En als we bij die woorden stilstaan, dan worden we opnieuw dus bepaald bij de toekomst. En het kernwoord van die toekomst is het woord luister. Staat in geen verhouding tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Wat is nou die luister? Dat is een woord dat we niet elke dag gebruiken. Tenminste, we gebruiken het woord wel, maar dan vaak in een andere betekenis. En zeggen we tegen hem, je moet luisteren of luister eens. Maar dat is niet het woord wat hier bedoeld wordt. Luister is hier het woord wat in de oudere vertalingen van de Bijbel vertaald wordt met heerlijkheid. De heerlijkheid van God. Of de glorie van God. En die luister van God, dat is zijn overweldigende uitstraling. Dat is dat God zo geweldig groot en zo geweldig heilig en zo geweldig machtig is. Dat is de luister van God. Het is zijn schitterende uitstraling. Het is zijn heilige schoonheid. Dat is allemaal de luister van God. En Paulus zegt zoveel als van het mooiste moet nog komen. Er is hier op aarde ook heel veel waarvan we echt kunnen genieten. Paulus vraagt aandacht voor het lijden, maar hij weet natuurlijk ook van de mooie dingen die er zijn. Maar hij zegt ook, het mooiste moet nog komen. Dat we echt in alle volheid de luister en de glorie van God zullen zien. Nou, die glorie van God, die luister van de Heer, dat is een heel belangrijk thema dat we de hele Bijbel door terug zien komen. Dat begint al, het is altijd aanwezig die luister van God, maar een heel bekend moment is dat Mozes vraagt van, ik wil uw heerlijkheid zien. Heer, laat mij toch uw luister zien. En dan komt God langs bij Mozes. En het is een geweldig indrukwekkend wat Mozes dan meemaakt. En een tijdje later dan daalt de heerlijkheid van God neer op de tabernakel. In de vorm van een wolk. En het is geweldig indrukwekkend. Maar ook rond de geboorte van Jezus zien we juist die luister van de Heer. Bijvoorbeeld in de nacht van de geboorte van Jezus. Dan zijn daar herders in het veld. En er zijn er opeens engelen. En dan staat er, het stralende licht van de Heer omgaf hen. De heerlijkheid des Heren omstraalde hen. Dus in die nacht van de geboorte van Jezus is daar de luister van de Heer. En Johannes getuigt ervan. Hij zegt, wij hebben zijn grootheid gezien. Er staat weer datzelfde woord voor de liefhebber. Dat is in het Grieks het woord doxa. Dat we misschien wel kennen van het woord doxologie, lofprijzing. Dus hetzelfde woord wordt daar gebruikt. Ook bij het stralende licht van de Heer, daar staat ook dat woord doxa, heerlijkheid. En wij hebben de doxa van, we hebben de grootheid van God gezien in Jezus. En Paulus schrijft een eindje verder in de tweede Korinthebrief. God verlicht ons met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Dus wat we nu aan het doen zijn, is proberen een verbinding te maken met die luister van de Heer. En Paulus zegt over die luister van de Heer, die straalt af van het gezicht van Jezus Christus. Advent vieren is je richten op de luister van de Heer die wij zien in Jezus. En als wij willen leren leven vanuit de toekomst, als wij willen leren toekomstgericht willen leren leven, dan is het dus heel wezenlijk dat we ons richten op die luister. En ik kan me voorstellen dat je hier nou een beetje zit van, ja, dat is allemaal wel een beetje abstract. Dat is allemaal een beetje, wat is dat nou eigenlijk, die luister van de Heer? Dat zit niet in onze dagelijkse werkelijkheid. En daar heb ik wat over lopen nadenken en ik dacht van, ja, maar nou kan ik het allemaal wel kleiner gaan maken, tot we het een beetje snappen. Maar dit vraagt ook een geloofsprong. In het Engels kunnen ze dat zo mooi zeggen, a leap of faith. Een geloofsprong. Wij hebben het als mensen echt nodig dat wij soms boven onszelf uitgetild worden. En dat wij ons uitstrekken naar de luister van de Heer. En ook als je nog niet helemaal voelt wat dat is, geeft niks. En soms moeten we ook, of misschien moeten we dat wat vaker doen. Wij moeten ons boven dat gewone leven uitstrekken naar wat God vanuit de toekomst aan het doen is. We kunnen zo met onszelf bezig zijn. Ik weet niet of je dat bij jezelf herkent. Ik herken het bij mezelf in elk geval wel. Je kunt zo met je eigen dingen bezig zijn. En met je werk, met je gezin, met vriendschappen, met alles wat je belangrijk vindt. En ik ga ook allemaal niet zeggen dat het onbelangrijk is. Maar Paulus die leert ons, als je vanuit die toekomst wilt leven, waar het vorige week ook over ging, die toekomst die naar ons toekomt, wij maken geen toekomst, wij zetten niet stappen op weg naar de toekomst, helemaal niet. God is bezig de toekomst naar ons toe te laten komen. En dan hebben wij soms die geloofssprong nodig, dat je gewoon even ergens overheen stapt en er is geen directe verbinding. Je denkt misschien, dit is eigenlijk helemaal niet relevant voor mijn leven. Want dat gevaar lopen we in de kerk ook wel eens een beetje. Alles moet altijd meteen relevant zijn. Moet meteen wat mee kunnen. De luister van de Heer, dat gaat over God. En Paulus zegt, strek je uit naar die luister van de Heer. Kom onder de indruk van zijn grootheid. Van zijn goedheid. Van zijn onvoorwaardelijke trouw. Kom onder de indruk van zijn schitterende uitstraling. Van zijn heilige schoonheid. Dus laten we die geloofssprong ook gewoon eens maken. En niet denken van, nou, ik kan hier niet direct wat mee. God is ook zoveel groter dan wij. En Paulus die zegt, en dat vind ik het mooi van deze uitspraak, van hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat zinnetje, die uitspraak. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. En volgens mij zit daar een heel proces achter dat zinnetje. Hij zegt denk ik zoiets, ik ben er in de loop van de tijd, in de loop van de jaren, in de loop van alles wat mij overkomen is, ook heel in het bijzonder doordat ik Jezus Christus ontmoet heb, toen hij aan mij verschenen is. Ik ben door de jaren heen, al biddend, al hopend, al denkend, al gelovend, al wanhopend soms ook. Ik ben tot de conclusie gekomen Heel persoonlijk, want Paulus is hier heel persoonlijk. Hij zegt niet, jullie moeten ervan overtuigd zijn dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Hij zegt niet jullie, hij zegt nee, ik. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd geraakt, al biddend, mediterend, hopend. Ik ben ervan overtuigd, die luister is zoveel groter dan het lijden wat ik hier meemaak. En Paulus maakte ook echt wel wat lijden mee. Paulus had niet een gemakkelijk leven. Dus Paulus geeft eigenlijk een persoonlijk getuigenis. Hij zegt, midden in alle ellende die ik meemaak, zeg ik, en toch is de luister van de Heer die over ons geopenbaard zal worden, die is groter, die weegt zwaarder, die is belangrijker dan alles wat ik hier op aarde aan moeite ervaar. Dus dit is het getuigenis van Paulus. En het is mooi om dat persoonlijke van hem daar ook in te proeven. He, voor veel mensen is Paulus ook een beetje een soort van dogmaticus of zo, met allemaal abstracte betogen. En het zijn ook niet de makkelijkste teksten van Paulus. Maar hij is een gelovige man, die Paulus. Leeft dicht bij Jezus. Heeft een grote woordenschat. En gebruikt dat om iets uit te delen van wat hij ervaren heeft in zijn omgang met Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die overweldigende heerlijkheid van God die ons geopenbaard zal worden. En als we dan mee laten klinken wat we ook gelezen hebben in hoofdstuk 8, vers 18 tot 30, dan is wat mij daar ook heel erg opviel. He, want we moeten die geloofssprong maken, maar ja, hoe doe je dat? Kan dat eigenlijk wel, die geloofssprong maken? En dan valt het opeens op dat hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief zo vol is van de Heilige Geest. Dat was voor mij een beetje een ontdekking de afgelopen week. We vieren Advent. En Advent gaat over Jezus die geboren is. En ik heb vorige week gezegd, nee, het gaat echt over toekomstverwachting, Advent. En dat we uitkijken naar de verschijning van Jezus. Maar het dringt ook steeds meer tot me door dat Advent gaat over de Heilige Geest. Advent gaat erover dat wij te midden van alle lijden ontdekken dat de Geest er is. De Geest die vanuit de toekomst al naar ons toekomt. De Geest is er. Romeinen 8 is vol van de Heilige Geest. En maar liefst 20 keer wordt er over de Heilige Geest gesproken. Juist in Romeinen 8, waar het ook over het lijden gaat. Wij verbinden het werk van de Heilige Geest vaak aan mooie, bijzondere dingen. En dat is ook goed, want er zijn genoeg andere Bijbelplaatsen die ons daarin voorgaan. Maar Romeinen 8 zegt, midden in het lijden. En midden in wat je als moeilijk ervaart in je leven. En midden in de dingen waardoor je wanhopig wordt. Midden daarin is de Heilige Geest. Hij is juist in het lijden, heel dichtbij, zegt Paulus. En Paulus heeft daar een heel aantal woorden voor. Hij heeft het over de zinloosheid van deze schepping. Nou, daar kun je wel eens iets van snappen. Hè? Wat een puinhoop het hier soms op aarde is. En waar gaat het allemaal heen? Hoe zinvol is het allemaal? De zinloosheid. De slavernij van de vergankelijkheid. Hè? Dat we vastzitten in alles wat maar kapot gaat. Hij heeft het over het zuchten en over barensweeën. Daar komt het beeld van in verwachting weer naar voren. Maar dan ook vanuit het beeld die barensweeën. Dat is pijnlijk, dat doet zeer. Deze aarde is in barensweeën. Het gaat over de sterfelijkheid van ons bestaan. Het gaat over onze zwakheid. En Paulus zegt dus, te midden van al die ellende, te midden van alles wat sterfelijk is, te midden van alles wat zwak is, is daar de Geest. En ik zou je willen aanmoedigen om dat hoofdstuk 8 deze week nog eens een keertje helemaal te lezen. En op je in te laten werken. Hé, wat gebeurt hier allemaal? Wat worden hier prachtige beloften over de Geest gedaan? Dan hoor je ook, dat hebben we net niet gelezen. Maar de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is ook iets wat de Heilige Geest doet. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat mogen we altijd weer proeven als er gedoopt wordt. Dat is ook het werk van de Geest. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dan gaat Paulus dus verder over dat lijden. En opeens zegt hij dan, in vers 23 is dat, en dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Nou, dat zijn best ingewikkelde zinnen en dat kan ik niet allemaal uitleggen. Maar wat nu belangrijk is, wij hebben de geest als voorschot ontvangen. Dus als wij ons op de toekomst willen richten. En ik merk dat ik altijd daar naartoe kijk, maar daar is volgens mij ook de toekomst. Dus de toekomst die komt eigenlijk van buiten naar ons toe. En net zoals hemel en aarde elkaar overlappen, zo komt de toekomst aan in het heden. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt door de geest. De Heilige Geest, die ons als voorschot is gegeven. Vorige week heb ik een nadruk opgelegd dat wij onze toekomst niet kunnen maken. Wij moeten niet stappen zetten op weg naar onze toekomst. Alsof wij het dan voor elkaar kunnen krijgen. Nee, toekomstverwachting betekent in Bijbelse zin dat wij geloven dat Gods toekomst, die er bij hem nu al is, hebben God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Bij hem is het allemaal één en hetzelfde. De toekomst is er bij God al. En hij geeft ons een voorschot. Hij zegt, je moet nog wachten tot het allemaal volmaakt wordt. Maar in het hier en nu geeft hij een voorschot en het voorschot heet Heilige Geest. En die toekomst is dus al aangekomen. Dat zien we in Jezus, zijn geboorte. Gods toekomst komt in het heden aan, in Bethlehem. En Gods toekomst is ook in het heden aangekomen door de Geest, die samen met ons zucht. En dan wordt heel bijzonder, en dat viel me ook op toen ik met dit Bijbelgedeelte bezig was, in vers 18 wordt gezegd, de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En als je dan helemaal doorgelezen hebt naar vers 30, dan staat daar opeens, wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, hè, God maakt vrij, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Dat krijgen we eigenlijk niet zo goed bij elkaar. Dat Paulus aan de ene kant zegt, hè, de luister die geopenbaard zal worden, toekomstmuziek. En dat hij dan verder schrijft en dat hij opeens zegt, hij heeft u nu al laten delen in zijn luister. En daar is dat paradoxale van die toekomst die bezig is aan te komen in het heden. Wij mogen nu al delen in het luister, in de luister van de Heer. En de Heilige Geest is daarvan het geheim. Dat we nu al geraakt kunnen worden door de grootheid van God. Dat we nu al te midden van dingen die we echt moeilijk vinden in ons leven, toch aangevuurd door de Heilige Geest zeggen, en het komt goed. En bij God is het al goed. Advent vieren betekent dus ook dat wij de Geest verwachten. Hij is aan het werk. Paulus zegt, de Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers dat wij niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Dus als wij in verwachting zijn, in afwachting, dan is de Geest daarbij. En hij pleit voor ons. Eigenlijk zegt de Geest zoveel als ik help het je hopen. Dat is een uitdrukking die we wel kennen, hè? Ik help het je hopen. Dan bedoelen we eigenlijk een beetje mee te zeggen, nou, ik heb er niet zo heel veel verwachting van hoor, ik help het je hopen. Maar de Heilige Geest zegt, ik help het je hopen. Hè, want als we met onszelf bezig zijn, dan kunnen we de hoop ook snel verliezen. We denken, het komt niet meer goed. En misschien is er wel iets in je leven waarvan je dat op dit moment zegt. Ik geloof niet dat dat nog goed komt. En dan komt de Geest en die zegt, ik help het je hopen. Ik help jou om hoop vast te houden. Ik help jou om je te richten op de toekomst. Ik help jou om te geloven dat de toekomst ook nu al aankomt in het heden. Nog niet volmaakt, want we blijven mensen, zwakke mensen, slaven van de vergankelijkheid. En toch, hij heeft ons nu al laten delen in zijn luister. Ik help het je hopen, zegt de Heilige Geest. Ik bid in jou. Als wij geen woorden hebben, hoeft ook niet. De Geest bidt in jou. En hij zal ervoor zorgen dat wij in afwachting blijven. En daar is volharding voor nodig en geduld. En december is in de Plantagekerk de maand van het geduld. En we zijn bezig met de vrucht van de geest. Komende zondag zal helemaal in het teken van dat geduld staan. Er staat ook weer een nieuwe tekst op de liturgieborden. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Het gaat over het geduld van God. En dat geduld van God, dat mag ook ons deel worden. Dat ook wij geduldiger worden. Daar is volharding voor nodig. Dat is dat je de moed hebt om te wachten. Dat je niet bij de pakken neerzit, maar dat je zegt, nee, de Geest helpt het me hopen. De Geest laat ons niet alleen. Hij pleit volgens Gods wil voor allen die hem toebehoren. Nou, zo leren wij in deze adventsweken om ons te richten op die toekomst die in de Geest op ons toekomt. En dan zegt Paulus, in deze hoop zijn wij gered. Vers 24 is dat. In deze hoop zijn wij gered. Dus wij zijn gered in het hopen. Wij zijn gered in het hopen. Dus hoop is zo belangrijk voor Christen, dat je je blijft uitstrekken naar de toekomst en dat is je redding. En als ik dat heel kort samenvat tenslotte, als we hopen op de toekomst die naar ons toekomt, het is niet de toekomst die wij maken, het is de toekomst die naar ons toekomt. Als we hopen op de toekomst die naar ons toekomt, ervaren we daarin de redding van Jezus. Want Jezus is onze toekomst. Jezus is onze redding. Jezus is in eigen persoon onze verwachting. Hoe ziet jouw toekomst eruit? En daar is maar één antwoord op. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Jezus, leren we zeggen in Advent. Hoe ziet jouw redding eruit? Jezus, leren we zeggen in Advent. Hoe ziet jouw verwachting eruit? In Advent leren we zeggen, mijn verwachting ziet eruit zoals Jezus. Zullen we samen bidden? Heer, als het gaat over zwakheid en over lijden, dan hebben we daar allemaal onze gevoelens en gedachten bij. U kent ze, dank u wel daarvoor, dat u ons daarin niet alleen laat. En we danken u dat u de apostel Paulus geroepen hebt om kind van u te zijn. Op een, ja, wat was dat bijzonder, hoe hij geroepen werd in dat licht daar op weg naar Damascus. Dank u wel dat hij u mocht ontmoeten, dat u hem hebt gebruikt om het evangelie verder te brengen. En dat wij vandaag, zoveel eeuwen later, meegenomen mogen worden in die overtuiging die zich heeft vastgezet in zijn hart. Dat hij ervan overtuigd is dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die over ons geopenbaard wordt. Heer, wij vragen u, wil zo met uw Heilige Geest in ons werken dat wij de ogen van ons hart openen voor die geweldige luister, voor die heerlijkheid van u. Die zoveel kracht is en zoveel majesteit. Zo vol van genade en vergeving en bewogenheid en heiligheid. En Heer, dat is ons gebed in Advent. Dat we in verwachting zijn van wat u aan het doen bent. En vervul ons met uw Heilige Geest. En Heilige Geest, blijf alsjeblieft in ons bidden, ook als wij soms geen woorden hebben. Blijf in ons bidden. Help het ons hopen. In de naam van Jezus. Amen.